is verhuisd. Ze moest wel. Een nieuwe kamer, nieuwe buren, verplegers, keukenpersoneel, managers. Ze kreeg ze er allemaal bij.
Toevallig kwam je in de verzorgingshuis terecht.
Haar eigen aardappels hoeft ze niet meer te schillen. En ook de afwas wordt gedaan. Daar had ze altijd al een hekel aan, maar toch.
En dan moet de veer op onze leeftijd op zoek naar een thuisgevoel.
Een nieuw thuis maken. Hoe doe je dat?
Wie des te zoek het? Help.
In een verzorgingstehuis onderzocht Jolien Magginga, samen met Leonie Koornips, wat voor invloed dialect kan hebben op je welzijn.
Vindt dat nu niet chic?
Kan het spreken van eigen taal je gevoel van autonomie beïnvloeden? Dialect als medicijn, als wapen, als troost. Je eigen taal. Daarin ben jij alleen immers de baas. Nu kun je de resultaten van een dergelijk belangrijk onderzoek in boekvorm presenteren, maar, bedachten Jolien en Leonie, kunnen we dat ook niet laten horen. Zo ontstond de samenwerking met de artistieke en journalistieke makers van Stichting Laudio. Zij vertalen dit onderzoek naar een unieke presentatie. Mia. Mia is een speciaal ingerichte kamer waar je letterlijk een Limburgse klankkast in kan wandelen. Wie er de deuren opent, hoort Mia zelf. Meestal in haar eigen taal en soms in die andere. Het Hollands. Omdat je in een zorgcentrum nu eenmaal met iedereen moet huizen. Mia is gebaseerd op de gesprekken met bewoners van het zorgcentrum Lenculehof van Envida in Maastricht. De basis van Mia en van dit wetenschappelijk onderzoek.
Mijn moeder was overleden en mijn vader was toch een beetje eenzaam. En de buren hadden tegen hem gezegd, waarom ga je niet tussen de middag in het verzorgingstehuis eten?
Van de Universiteit Maastricht, hoogleraar taalcultuur in Limburg, Leonie Koornips.
En dat is hij toen gaan doen, maar hij vond het er toch. Ik weet niet precies wat er aan de hand was. Maar goed, in ieder geval besloot hij, hij belde mij op een gegeven moment op en toen zei hij, goh Leonie, zegt hij, ik kan in een aanleunwoning bij het verzorgingstehuis. En dan ben ik toch helemaal onafhankelijk. Zegt hij, dat wil ik graag. Ik zeg, nou, dat is goed, pap, dan gaan we jou verhuizen. En nou goed, dus hij ging naar het verzorgingstehuis. Mijn vader was een rasacht Maastrichtenaar, sprak altijd Maastricht. Tegen iedereen, behalve tegen zijn vrouw, mijn moeder en tegen de kinderen. Hij heeft mijn moeder kennen geleerd buiten Maastricht en Sittard, waar mijn moeder vandaan kwam, met volksdansen. En omdat ze buiten Maastricht en buiten Sittard waren, hebben ze elkaar in het Nederlands geadresseerd en is altijd zo gebleven. En toen hebben ze de kinderen zo opgevoed. Dus pap zit in het verzorgingstehuis en ik kwam regelmatig op bezoek en bleef een weekendje slapen. En opeens hoor ik mijn vader echt meer en meer dialect spreken. Veel meer dan dat ik hem ooit had horen spreken. En hij had ook een verzorging. En zij sprak Maastrichts en mijn vader sprak ook Maastrichts. En hij zat in het verzorgingstehuis in Echt. Nou, die twee bij elkaar, dat waren twee handen op één buik. Alleen maar urenlang ouwe hoeren in het Maastrichts en weet niet wat allemaal. Dus dat was echt één groot plezier in het verzorgingshuis. En dat heeft mij heel erg aan het denken gezet. Dat ik hem zoveel direct hoorde spreken. En hij is ook overleden en ik was bij de laatste 10 minuten van zijn overlijden. En toen zijn laatste zinnen met mij waren in het dialect. Laat mij gewoon. Van hij vroeg dus toestemming om te sterven. Ik heb pap natuurlijk. En toen was hij ook meteen. Hij blies ook meteen zijn laatste adem uit. En dat, zo kan je dus zien dat onderzoek, dat je als onderzoeker ook heel erg dicht in je eigen geschiedenis en ervaring komt. Toen dacht ik, dit verschijnsel wil ik onderzoeken. Op het moment dat mensen een bepaalde fase ingaan, dialectalig geworden.
Oh, we hadden de raket speciaals. Van het eerste moment al. Klasjeneren alsof ik er al jaren was. Maar ik had al een tijdje het gevoel dat het niet zo goed met dat ging. Ik zei, kom in. en 20. Nenig op het vuilste druk. Die meisjes hebben niets geen een tijd, germ. Van het een naar het ander, is zei, kom in, zettig, ik maak een tas koffie, hup. En ja, ja, daar kwam het ganse verhaal droog, germ. Ze is nu al weken toes, overspannen, germ. Luister, die meisjes zien allemaal lief. Die werken allemaal heil. Maar met haar had ik toch het speciaals. Ik hoop dat ze snel beter is. Dat hoop ik toch, ja. Voor haar. En ook een beetje voor mezelf. Als ik eerlijk ben.
Mijn vraag was, wat betekent het voor iemand om de transitie te maken van zelfstandig wonen naar een aanleunwoning en daarin helemaal ingekapseld te worden in het verzorgingstehuis? Wat voor functie, wat voor betekenis heeft het dialectgebruik daarin? Want mijn vader kon veel meer dan dat verzorgingstehuis kon aanbieden. Dus ik was bijvoorbeeld verbaasd over de activiteiten in een verzorgingstehuis als Kine, bijvoorbeeld. Heel veel mensen zullen absoluut van kinderen houden. Maar mijn vader hield bijvoorbeeld heel erg van computers. Met digitale foto's maken. Er waren bijvoorbeeld geen cursussen om te leren om websites te maken. Of zoiets had mijn vader bijvoorbeeld. Een mooie literatuurclub, een leesclub van mensen die houden van lezen. Nou goed, en hij kreeg met dat dialect een band met medebewoners. Maar vooral met degenen die Maastricht spraken. Wat voor band wordt daar bevestigd? En waarom gold dat niet toen hij nog niet in het verzorgingstehuis woonde? Ik bedoel, in de echte woonden ook allerlei mensen die Maastricht spraken. Maar daar had hij dat niet mee. Dus wat gebeurt er in zo'n verzorgingstehuis dat dat opeens heel erg belangrijk wordt?
De thuistaal is eigenlijk de taal die je linkt aan wat er, hè, die je thuis altijd zelf gesproken hebt, of waarmee je thuis bent opgevoed. En die je dus ook meteen dat gevoel van thuis zijn bij je oproept als je die taal spreekt.
Jolien Makkinga, sociaal-cultureel antropologe, verbonden aan het Meertens Instituut.
Vaak is dat de moedertaal, maar dat hoeft niet altijd. Want mensen hebben op een gegeven moment ook wel dat ze bijvoorbeeld een verandering maken. Hè? Mensen die bijvoorbeeld in Maastricht zijn opgegroeid, maar bijvoorbeeld naar een andere plaats zijn verhuisd, daar eigenlijk al 50 jaar bij wijze van spreken vooral het Nederlands hebben gesproken. Het kan zijn dat dan die verschuiving komt dat ze het Nederlands meer als de thuistaal zijn gaan ervaren. En dat dat niet per se voor hun nog de moedertaal is. Dat kan een dialect zijn, dat kan gewoon het Nederlands zijn of een andere taal. Het is echt elke taal of dialect kan daar onder vallen.
Op het moment dat je naar het verzorgingstehuis gaat, weet je dat dat waarschijnlijk je laatste verhuizing is. We weten uit taalkundig onderzoek, uit sociolinguïstisch onderzoek, dat mensen het meest talig creatief zijn op het moment dat ze in de puberteit zijn. Dat is de experimenteerfase. Dan zijn mensen talig nog creatief wanneer ze werkende zijn. En op het moment dat het werkende stopt, en vaak betekent dat ook een transitie van je gezin, de kinderen gaan het huis uit of wat dan ook. In ieder geval, de wereld krimpt in. Dan ook gaat de talige diversiteit die je vroeger hebt tentoongespreid gaat indimmen, inkrimpen. De manier die ik gekozen heb om dat onderzoek voor Jolien mogelijk te maken is om het te fraseren als volgt. Is taalkeuze in een verzorgingstehuis, is dat belangrijk om het welbevinden van bewoners te verhogen? En uit de literatuur bleek dat als dat welbevinden goed is, dat mensen bijvoorbeeld minder medicijnen nodig hebben, minder naar de huisarts hoeven te gaan, gelukkiger zijn en dat ze dus ook eigenlijk minder duur zijn. Ja, dat is heel erg. Maar binnen die Europese kaders was dat een ingang om dit project gefinancierd te krijgen.
Iedere week verzamelen een aantal bewoners van Lenculehof zich voor de gymnastiek.
Hoi.
Hoi.
Hoi. Hoe is het? Best.
Best.
Huh? Heeft ze ook de meeste energie nu, geloof
ik? Ja.
En Jolien, jij doet lekker mee vandaag?
Ja, om toch ook een beetje de ervaring te hebben van, hoe voelt dat nou? En ook een beetje wat meer onderdeel te zijn van het gesprek en van de activiteit. Het geeft hem iets meer beter inzicht van hoe de mensen, vanuit het perspectief van de mensen zelf, in plaats van vanaf een afstandje.
Succes!
Dank je.
Maak de spieren los.
We gaan ons best doen.
Dames, gaan we beginnen met de bal. Even losmaken en even erbij komen. Alleen met de handen, hè? We zijn niet op het voetballen. Oké, daar komt ie. Gooi maar. Ja.
Maar ja, je ziet toch wel als mensen binnenkomen dat het dat er al wel snel dialect gesproken wordt. En als ze dan eenmaal bezig zijn, ja, dan is het opperste concentratie en stil.
Want wat zegt dat dan, dat ze in een dialect dan meteen beginnen?
Dat laat toch sowieso wel zien dat de eerste taal die men hier spreekt dialect is en niet het Nederlands. Nou ja, dat heeft toch het effect dat mensen sneller elkaar opzoeken als ze met elkaar in het dialect spreken. En het geeft ook wel een beetje weer dat dit dus de norm is om dialect te spreken. Dus als je een gesprekje wil, dat je eigenlijk wel ook het dialect moet spreken.
Dialect verbroedert.
Verbroedert, ja. En voor sommige mensen sluit het uit. Ja.
Zo, dames. We gaan even goed zitten. Heel recht zitten op, en ook op heuphoogte. De benen op heuphoogte. De handen op de schouder. En dan gaan we rondjes draaien. Met de elleboog. Oké, omhoog. En los. En los.
Kijk, Jolien doet in mijn ogen heel verrassend onderzoek. Zij bleek dus al heel snel in staat om die ideologie, hoe wij in de samenleving naar ouderen toe, hoe wij daarnaar kijken als ouder. Ouder betekent eigenlijk meteen, je bent kwetsbaar, je bent fragiel, je bent passief, je hebt geen capaciteiten meer. De manier waarop wij naar ouderen kijken, dat ook effect heeft op de ouderen zelf, zoals zij zich presenteren. Bijvoorbeeld dat in het verzorgingstehuis gezegd wordt, ja, ik loop met een rollator. Ja, ik heb toch hard gewerkt, ik heb mijn hele leven gefietst. Dus die ideologie dat gezond ouder worden, dat iets is wat je zelf in de hand hebt. En als dat niet zo werkt, als je met een rollator loopt, dat dan iets is wat jou aan te rekenen valt. Dus dat is al een van de eerste bevindingen van Jolien, waar ik echt diep van onder de indruk was.
Je moet mevrouw Berhooyen. Dit is meneer Bern. Nee, mevrouw Berns. Ik vergis me. Die zit bij de etage beneden. Dit is mevrouw Kikke. Uit Blerik is die. Dit is mevrouw Van Gangelt, Nederlandstalig. Dit is meneer Gerard Du. Die is Maastricht, ja, Maastrichtenaar. Ja. Toen ik begon als fysieke verzorgende, merkte ik gewoon van mensen, die hadden een drempel. Die hadden zoiets van, oh, er is een Nederlandstalig iemand. Die versta ik niet. Zagen ze tegenop. En ik merkte al gauw dat toen ik omschakelde naar Limburgs, dat ze me eerder opnamen en eerder me dingen toevertrouwden. Dingen tegen me gingen vertellen. En dat ze me beschouwden bij het geheel, zeg maar. Nou, je merkte gewoon dat ze woordvindingsproblemen hadden. Dat ze echt iets hadden van, hoe moet ik dat tegen Nederlands vertellen? Wat ik duidelijk wil maken, hè? Dat merkte je gewoon. Want het stokte het gesprek even en ze waren duidelijk na aan het denken. Hè? Zo van, ik had echt met hen te doen. Ik stond hoger en dat wilde ik niet. Als mensen mij hoger voelen, hè, mij hoger plaatsen, dan vertrouwen ze niet alles aan me toe, zeg maar. Hè. Dan is er een drempel. Dan zeggen ze van, nou, die dingen zal ik me niet vertellen. Ik vertel alleen maar het hoognodige. Want ik ben dus, zeg maar, ik ben in Limburg geboren. Ja, dan belt iedereen. Ja. Hallo, mijn Albert. Ik kom zo halen. Oké, ik kom eraan. Ja? Mijn ouders zijn Nederlandstalig, ja, dus, en ik ben geboren in Limburg, maar we zijn Nederlandstalig opgevoed. Ik ging naar school altijd, dus je pikt wel Limburgs mee, maar ik voelde me niet erg safe genoeg om 100% Limburgs te gaan spreken tegen mijn vriendjes. Ik heb altijd Nederlands gesproken, al mijn vrienden en kennissen die kennen mij alleen maar als Nederlandstalig. Tot een gegeven moment ik in het vak ging werken en met ouderen. En ik merkte gewoon, dat is een probleem. Dus ben ik me dat langzamer gaan aanleren. Maar nog ben ik geen Limburger. Dat is leuk, hè. Voor bewoners ben ik geen Limburger. Want dan zeggen ze altijd, ben je een Belg? Ik heb een accent, hè. Omdat ik gewoon... Dan zeggen ze altijd, ben je een Heerlenaar? Kom je uit Heerlen, zeggen ze altijd tegen mij. Of kom je uit België, zeggen ze dan. Hè? Snap je? Dus, en ik vind het soms wel heel erg vermoeiend. Maar ja, je doet het voor de bewoners, dus...
Dus nu ben je wel op gelijk niveau, wat je
ja,
graag wil.
Ja, ik ben wel op gelijk niveau.
Ja, als hier dan iemand uit Blerik woont, ja, dat is ook weer anders natuurlijk. Dat is ook weer een ander dialect.
Ja. Maar het voordeel is, ik ben van Midden-Limburg, hè, dus dat geeft ook weer een band, hè, snap je? Dus,
ja, er zit een beetje tussenin.
Tussenin, hè. En dan zeg ik altijd Blerik's meidje zo. En probeer ik haar dialect na te doen, hè. Blerik's meidje. Oh joh, dat joh, het is ook van Blerik. En zo zeg ik dat tegen mij, ja. Dat is meteen het ijzer gesmeden, zeg maar, snap je? Dus dat is meteen duidelijk. En ja...
Allereerst denk ik dat de achtergrond van het verzorgend personeel zelf heel erg een rol speelt in hoe de reacties zijn. En ook dat ze er niet van bewust zijn dat ze dan op het moment dat ik zeg, er wordt op een kinderlijke toon gesproken. En er wordt gezegd van, ja nee, maar ik zou tegen mijn zoon zou ik, weet je, aan een bewoner vraag ik of we gaan douchen. En tegen mijn zoon zeg ik, we gaan douchen. Ze nemen niet mee dat er bijvoorbeeld op een veel hogere toon wordt gesproken en met een hele andere intonatie. En ook de emotionele intonatie die je daarin hoort, dat wel vergelijkbaar is met dat je tegen een kind praat. En dat bijvoorbeeld het wij-gebruik ook iets is wat je normaal niet tegen iemand van je eigen leeftijd bijvoorbeeld zou zeggen.
Ja, hoe gaat het met u? Die vragen zich dat de godsgaanse dag. Komen ze binnen om te poetsen? Hoe gaat het met u? Op de gang.
Hoe gaat het met u?
De verpleegster.
Hoe gaat het met u?
Hoe gaat het met u?
Met u. Met u. Met u.
Brul, wil ze de vaan. Bruil.
Bruil.
Is het waard?
Gestuurd.
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 Maf. Getik.
Gewaaid.
Gesees.
Waam.
Gestuurd.
Hoe gaat het met u? Wat moest u daar nou op zeggen? Leuk dat u me dat vraagt. Ik kan niet poepen. Ik zit in een rolstoel. En ik huil mezelf iedere nacht in slaap. Hoe gaat het met u? Nou, mevrouw Groethaas, u bent nogal opstandig. Dat zei de dokter laatst. Zoek je in het Hollands. Ik zeg, u vraagt het ook verkeerd. Als u het echt wil weten, vraagt u het zo. Enne? Zegt dat kind Enne? Ik meteen. Och Enne? Och Enne? Och Enne? Dat was het eerste moment dat ik me gebitteke toes voelde.
De eerste nummer. 68. 76.
Mijn taak is nu eigenlijk vandaag dat ik gewoon voor mijn onderzoek de audio-opnames maak. Dus die heb ik eigenlijk altijd, zodra ik hier in de straat loop, zet ik die aan. En pas als ik weer op de universiteit ben, zet ik hem uit. Omdat ik vaak ook nog wel wat bewoners onderweg tegenkom terug naar mijn kantoor.
59. 1.
Het gaat over de moederstaal, maar je hebt natuurlijk ook het hele gedeelte van non-verbale communicatie. Dat is toch bij deze stiltes ook veelzeggend wat er gebeurt. Je ziet toch wel de mensen een beetje naar elkaar kijken, dus dat is iets wat voor mij ook van belang is. Het kienen zelf is ook wel van belang als ze de nummertjes noemen. Ik als Nederlander vind het soms nog lastig om de nummers goed uit elkaar te houden. Het kost me allemaal iets meer moeite om de nummers even tot me te nemen, omdat het dan toch ook in het dialect wordt gesproken.
74.
Ja, zo word ik hier bestempeld. Als Hollander, ja. En ik spreek inderdaad geen dialect. Met als gevolg dat dus dingen als Kina, waar ik vorige week mee hielp met de nummertjes op het bordje te leggen, even wat meer tijd nodig heb om die nummertjes even vertaalslag te maken naar de nummertjes. Dus het was een goede training voor mij om het weer wat meer te begrijpen.
20, ja. 84 en 86.
Mevrouw Frank zei 10. En de kien ik ook. Dat was snel nu, hoor.
Op het moment dat je dat in het Maastrichts doet, sluit je dus de groep uit die dat niet spreekt. En voor wie het dan te snel gaat om die vertaalslag te maken van welk nummertje heb ik. En het volgende nummer wordt alweer geroepen. Waarop een andere verzorger zei, ja, maar dat die nummers zijn exact hetzelfde in het Nederlands. Dus die is zich niet bewust van het feit dat dat toch daadwerkelijk anders klinkt. En dat onder andere de klemtoon anders gelegd wordt. Ik hoop op meer bewustzijn en dan eigenlijk niet alleen op het, op de ideologie die er over ouderen heerst en de stereotypering die er is, maar ook sowieso over hoe taal kan bijdragen aan hoe mensen hun leven in een verzorgingstehuis ervaren, zowel positief als negatief. Dus ik hoop voornamelijk op het bewustzijn onder personeel van hoe is de interactie nou eigenlijk tussen jou en een bewoner? En is dat echt afgesteld op die persoon? En dat ze daar meer bewustzijn in krijgen van, goh, ik loop elke keer een andere kamer binnen. En wat is er hier van mij gewenst in hoe ik met mensen praat? En ik denk dat mensen ook meer bewust moeten zijn van echt wat ze zelf spreken. Dus dat ze zich bewust zijn dat ze bijvoorbeeld toch vaak in het dialect doorgaan. Ook op het moment dat ze met iemand spreken die niet het dialect spreekt.
Dat dialect leeft, bewijst het resultaat van de oproep aan Limburgers om 16 dezelfde Nederlandstalige woorden te vertalen en in te spreken in hun eigen lokaal dialect. Binnen 1 week 200 reacties, 1278 woorden. Waaronder het woord huis, konijn en suikerbrood.
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 Kleuntjeswijk.
Kleuntjeswijk.
Zoekerweg.
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 Tijd voor de conclusies van het onderzoek.
De 3 grote conclusies. 1. Dat er echt hele grote aanpassingen worden gemaakt in het spreken naar ouderen. Niet alleen door verzorgend personeel, maar ook door bijvoorbeeld het management, de vrijwilligers. Eigenlijk wordt dat door iedereen in de samenleving wel gedaan. En dat klopt vaak niet bij het beeld wat ouderen van zichzelf hebben. Dat is 1 conclusie die heel belangrijk is. Dan 2 is dat dialect echt wel een belangrijke rol speelt met hoe mensen contacten leggen met elkaar. En ook of ze dus aansluiting vinden bij mensen en bij een groepje gaan horen, of dat ze toch het lastig gaan ervaren om die aansluiting te vinden. En dat heeft dan te maken met dat mensen meteen associaties hebben met het spreken van een bepaalde taal. En dat reflecteert ook wat voor soort personen dat dan zouden zijn. Dus als zij iemand horen spreken, dan zorgt dat er al meteen voor, hoort iemand bij die groep of die groep.
Tot die heen is gekomen. U snapt het niet.
Meersen. Wat moet een van Meersen zijn?
Als ik haar wou, was ik toch in mijn eigen plaats gebleven. Ja, het is toch zo. Ja. Die kent toch geen nee, hè? En ze ziet niks. Ik zou nog niet eens weten wie als dan klinkt. Zo ben ik je zoeken, hè? Meer.
Neulen.
Zouwelig.
Zuurderig.
Zuurderig.
Miekerig.
Zijverig.
Miemelig.
Zanikend.
Zokketig.
Zaaielig.
Zeiketig.
Neutelig.
Kneetjerig.
Soerig.
Lamenteerderig.
Van de week zat ze ineens bezig aan de tafel. Ik had mijn kabas direct neven me op de stoel gezet. Ja, wat moet ik met die? Dat pakt zich toch niet onderheen? Op een gegeven moment was hij dan kinderlijk daar weg. Stond ze achter me te haspelen.
Haspelen.
Hampelen.
Hannessen.
Aanplaren.
Navelen.
Stuntjelen.
Stuntelen.
Brankelen.
Visternullen.
Ze kost niet langs. Ziet Paula. Mia, die mevrouw kent niet door. Achter u. U zeker. Ze hoeft haar mond maar open te doen en is schuif. Stam Keuningen kunst niet bedienen. Ja, yeah. Zo is het toch. Nou, ik was toch in mijn eigen plaats gebleven. Meersen. Meersen.
Kijk, wat je nu met die oudere generatie ziet, is dat de onderscheiden die zij maken passen niet meer helemaal bij de geografie die er nu is. Dus zij maken nog onderscheiden tussen bepaalde wijken in Maastricht, omdat die voorheen onafhankelijke dorpen waren en dus niet bij Maastricht hoorden in hun jeugd. Voor hun is dat dus nu nog niet het Maastrichts, maar voor de jongeren nu zou dat wel het Maastricht zijn. Dus dat zie je veranderen, dat die beweging komt, dat er een andere betekenis wordt gegeven aan wat het Maastrichts is. Ik zie niet zozeer een verschuiving plaatsvinden nadat we opeens allemaal het Maastrichts en het Kerkraads en het Venlo's en noem maar op, dat we dat opeens allemaal onder dezelfde noemer gaan plaatsen. Want daarvoor leeft toch die lokale identiteit veel te sterk onder de mensen. Conclusie 3 is dat adressering heel belangrijk is. Er is bijvoorbeeld in het verzorgingstehuis een informeel beleid dat mensen worden aangesproken met meneer en mevrouw en dan hun achternaam. Dat is niet altijd passend. Maar je ziet ook dat er bijvoorbeeld een hoop hé jong, hé schat wordt gebruikt, wat ook niet altijd wenselijk is, omdat mensen associaties maken met bijvoorbeeld een lagere sociaal-economische klasse op het moment dat dat gezegd wordt. Voor mensen die zelf het gevoel hebben dat zij van een achtergrond komen die meer bij de elite hoort en ze worden aangesproken door een schoonmaakster als Heshat, daar wordt meteen een gevoel gecreëerd van oh, wat doe ik hier? Ik hoor hier niet thuis, want hier zitten mensen met een lagere sociaal-economische klasse dan waar ik thuis hoor. De vraag was in eerste instantie of het gebruik van dialect in een verzorgingstehuis of dat kan bijdragen aan het welbevinden van bewoners. En ten tweede was dan de vraag, heeft het ook effect op de zorgkosten? Worden de zorgkosten dan ook goedkoper? Nou, op die tweede vraag is nu lastig antwoord te geven. En dat zit er met name in dat er tijdens mijn onderzoek eigenlijk constante veranderingen zijn geweest in hoe de zorg wordt vormgegeven voor ouderen. Dus een verzorgingstehuis waar ik in begon is inmiddels een verpleeghuis. Eisen om in een verzorgingstehuis te komen, hè, aan wat iemand al moet mankeren, zijn een stuk hoger dan dat ze bijvoorbeeld 2 jaar geleden waren. En dat maakt dus ook dat je niet echt een hele goede indicatie kan geven van gaan zorgkosten nou vooruit. Nou, dan de eerste vraag. Ja, dat is zeker zo. Het kan zeker bijdragen, het gebruik van dialect, aan het welbevinden van bewoners. Daar moet ik dan wel bij zeggen dat dat daaraan bijdraagt als je het juiste dialect spreekt. Wat je daar meer mee zou kunnen doen is om juist die mensen dan eerder bij elkaar te gaan zetten die dezelfde taal spreken. Omdat die dus ook al sneller het idee zullen hebben dat ze eenzelfde soort persoonlijkheid hebben, dezelfde waarden hebben. En dan heb je eerder dat contact. Terwijl als je mensen met verschillende talige achtergronden bij elkaar zet, die hebben vaak assumpties over elkaar en die zijn niet altijd positief, maar vaak ook wat negatiever. En dan zie je minder snel die interactie.
Ik woon nu 35 of 36 jaar, 37 jaar in Amsterdam. Voor Amsterdammers is het nog wel steeds duidelijk dat ik uit het zuiden kom. Ik ben wel iets noordelijker gekomen, dus we plaatsen me nu ergens in Brabant. Maar ik was bijvoorbeeld laatst in, had ik zo'n huisje gehuurd in Drenthe, in Meppen. En dan liep ik met mijn hond. En ja, ik moet natuurlijk ook niet goeiemorgen zeggen met mijn G. Dus ik kwam een echtpaar tegen en ik zei goeiemorgen, vriendelijk, met de hond. En die zei, goh, een Vlaming. We hebben een Vlaming hier in Drenthe. En dan word je toch al 36 jaar in Amsterdam. Maar dus voor andere mensen is dat nog echt heel duidelijk te horen. In Drenthe ben ik een Vlaming. En hier ben ik een Hollander, denk ik.
Ja. Ja. Ik kom thuis in eigen taal.
Ontdek ook het nieuwe thuis van Mia. www.stichtinglaudio.nl